en dan nu. De Donderdagdate met Frank Ruiters.
Frank Ruiters.
Met gezondheidsnieuws, interviews over gezond leven en feel-good muziek.
De Donderdagdate.
Nodig dat iemand het een heel klein beetje beter maakt. Soms is het een beetje zwaar, een beetje moeilijk. Maar samen maken we het gewoon beter voor elkaar. Hey, dit is de Donderdagdate. Wat goed dat je er bent. Jij niet all night, 2 uur lang, onze vaste afspraak. Met naast dit soort lekkere dingen ook zinvolle informatie voor je gezondheid. voornamelijk interviews over gezond leven, gezondheidsnieuws en feel-good muziek. Dit programma heeft ook als motto blijf fit, gezond en mooi. Met straks Jöklen Swaan, natuurgeneeskundig therapeut Ali Wouden van de Tuin. Die weet hoe je stress kan verminderen via de kracht van je denken. Birgitte Heij, orthomoleculair therapeut, helpt je te kiezen binnen groenten zodat je de allergezondste pakt. En orthomoleculair therapeut Wouter de Jong gaat in op een superfood Lions Mane, heet het. En verder hebben we klassiek homeopaat Martin Freiters. Die geeft aan hoe hij binnen zijn praktijk ADHD-symptomen aanpakt. En verder tussendoor het gezondheidsnieuws. Dit keer zonder Franka van Dalen, maar we maken er gewoon een heel leuk feest van, hè. We gaan genieten, vind je niet? Ja.
Your sound.
My sound.
WQXI.
Gezond en mooi. Dit is de donderdagdate.
Blijf je fit, gezond en schön. Hier is de donderdagdate.
Festival. En de West langs de lijn. Daar is het de tune van. Het is gewoon Quincy Jones. Lekker, hè? Nog veel meer van zijn nummers zijn gebruikt. Zoals bijvoorbeeld Soul Bossa Nova als tune van de Austin Power films. Grappig, hè? Dit om te horen. Dit is de donderdagdate en tijd aan voor Jöklen Swaan.
En nu Jöklen Swaan.
Hey Jöklen.
Hey, goedenavond.
Goedenavond. Ja, jaren geleden, in 2012, hebben wij het gehad over knoflook. Toen hebben we eigenlijk allerlei superfoods steeds revue laten passeren. Zoals water zelfs als eerste, denk ik. En ja, ik dacht op een gegeven moment van knoflook, hebben we daar nou wel eens over gehad? En dat zag ik zo'n beetje als eerste of als tweede dan staan. En ik denk, je hebt vast wel weer een update sinds al die tijd van ja, knoflook. Er is vast wel veel meer ontdekt waar dat echt wel zinvol voor is. toch?
Nou, absoluut. Kijk, sowieso is mijn kennisniveau sinds 2012 aardig toegenomen. Ik denk die van jou ook wel.
Ja.
Ja, wij zijn toch figuren die zich erg vastbijten in het onderwerp gezondheid. En daar valt zoveel bij te leren. En ook jaarlijks komen er miljoenen studies bij. Dus de hoeveelheid kennis stijgt. Nee, dus, maar over knoflook dan, ja, dat is natuurlijk... heel veel mensen voelen intuïtief aan dat het heel gezond is. Maar ook de Heilige Geschrift maakt er een melding van. Hè? De Bijbel, de Edda en de Koran. Hè? De Chinese geneeskunde zei of ja, die knoflook, daar is iets mee aan de hand. Dat is echt heel, heel heilzaam. En dat blijkt ook wel inderdaad. Hè? Kijk je naar moderne onderzoeken, dan zie je toch dat het antimicrobieel kan werken, verkouden kan bestrijden. Het is goed voor de bloedvetten, hè? Dus kan het zogenaamde slechte LDL-cholesterol laten dalen en het goede, tussen haakjes dan, HDL-cholesterol laten stijgen. Het verbetert hart- en bloedvaten, daardoor is het goed voor het brein. Het kan tegen candida werken, ook in de darmen. Maar ook kan zware metalen, zoals loodontgiften bijvoorbeeld. Gunst voor de botten, ja, noem maar op. Het is natuurlijk een onderwerp, knoflook is heel erg veel onderzocht. Als je ziet waar het allemaal goed voor is. Wat Hippocrates al zei, hè, laat dat voedsel je medicijn zijn. Nou, dan is knoflook zit wel in mijn top 10 wat dat betreft.
Ja.
Maar ja, weet je, in de loop der jaren hebben we ook ontdekt dat de meeste knoflook in de supermarkt, hè, die is afkomstig uit China en die is jaren oud. Hè? Wist jij dat?
Nee, geen idee. Dat zou je toch niet zeggen. Maar je ziet ook wel verse knoflook liggen bij de supermarkt. Hè? Die is een beetje lichtgroen.
Klopt, ja. Dat komt meestal uit Frankrijk. Die heeft ook een wat andere smaak. Hè? Wat milder. Ik kan het erg waarderen. Is ook veel vochtiger. Want er is minder vocht uit verdampt. Want dat is het verhaal in knoflook. Die uit China. Die boeren daar, die hebben hun bed in een knoflookveld staan om een knoflook daar te bewaken. Ook 's nachts dus.
Jongen.
En na de oogst moeten die bolletjes 3 maanden droog op het land. He, dus die Chinezen die slapen daarbij om het te bewaken. En daarna gaan ze voor 18 maanden de vriezer in om ze in slaap te sussen. En dan gaan ze met de boot naar Nederland. Dus kun je nagaan hoe oud die knoflook is dan in de supermarkt.
Ja, hey, want al die studies die je net aanhaalde, zijn die dan gebaseerd op gewoon knoflook gebruiken in je eten? Of gaat het meer om die extracten die je ook bij de drogist kan kopen die bewerkt zijn? Gestandardiseerd?
Ja, kijk. Inderdaad, een groot gedeelte is gebaseerd op supplementen. Maar je kunt ook terugrekenen. Hè? Dus als je dan de dosering bekijkt, dan moet je ongeveer 4 teentjes eten per dag om ook een heilzame werking daarvan te ondervinden.
Veel.
Ja, sommige mensen vinden dat een beetje veel, 4 teentjes. Ja, ik ken mensen die eten een bolletje per dag, ja, die vinden dat weer weinig. Maar er is trouwens wel iets heel belangrijks met die knoflook. Hè? Want het heilzame stofje in knoflook is allicine. Hè?
Ja.
En allicine, dat zit van origine helemaal niet in die knoflook. In knoflook zit een enzym, alinase, en zit aliïne. En die zitten gescheiden van elkaar in de cellen. En als je het kneust, dan met een minuut of 10 wordt dat aangemaakt, die allicine.
Oké. Okay. Dus je moet het kneuzen voor die heilzame stof.
Ja, dus als je het pest en direct in de pan doet, dan vernietig je het enzym alinase en dan krijg je nooit de vorming van allicine. Dus voordat je het verhit, moet je altijd even kneuzen, 10 minuten laten staan en dan pas in de pan. En dan blijft die allicine wel actief.
Ja, er bestaat toch ook gefermenteerde knoflook? Ik denk dat dan helemaal veel allicine is gevormd, of niet?
Nou, klopt inderdaad. En nu je dat zegt, dan moet ik ook nog een keertje even induiken. Zwarte. Maar inderdaad, die zwarte knoflook, hè, ja. Dat is sinds kort op de markt. En wat daar dan weer mee aan de hand is, weet ik wel, is dat er zitten extra veel antioxidanten zitten daarin.
Dat klinkt
dus dat
goed.
Dat is dan weer gefermenteerd. Dus het is ook wel interessant. Kun je ook natuurlijk
voor afwisseling
nemen. Wat ben jij een fan van knoflook?
Nee, ik ken het echt bijna nooit. Nee, want er is iemand die ik ken, met wie ik veel samen eet. En als die dat eet, die krijgt er een soort diarree van. Dus die reageert er heel overgevoelig op.
Zo,
dus verder bak ik dus 's ochtends al wat ik 's middags meeneem naar mijn werk. Maar ja, om het op mijn werk nou te gaan eten, ik heb dat ook wel cliënten voor me. Ja, dat is een beetje apart. Dan raak je toch een beetje uit je mond.
Ja, nou dat is waar hoor. En in ons vorige interview zeiden we al, als je de kern uit knoflook haalt, dan wordt dat minder, hè, die stank. Maar ja goed, je blijft toch altijd die zwavelstoffen houden en dat komt in het bloed terecht. Ja, en vervolgens adem je dat ook weer uit. Hè? Dus, maar ja, die zwavelstof is ook wel heel erg gunstig juist. Hè, dus die allylsulfide. En waarschijnlijk is die persoon die je kent allergisch voor die allylsulfide. Sommige mensen kunnen gewoon niet goed tegen zwavels.
Ja, dat zou kunnen.
Ja, maar je ziet ook uien en prei. Dus ik weet niet of die persoon ook daar niet tegen kan.
Nee, niet gemerkt. Nee. Oh, en hoe vaak eet jij knoflook dan?
Nou, ik moet zeggen dat ik het vroeger eigenlijk wel altijd elke dag had. Maar de laatste jaren toch wat minder. Komt ook omdat mijn vriendin, die vindt het ook wel lekker. Maar het hoeft niet per se elke dag. Dus ja, dan hou ik daar toch rekening mee.
Ja, tuurlijk.
Dus, maar weet je, die knoflookje, je kunt er alle kanten voor. Ik vind het wel een geweldig lekkere smaak maken, hoor.
Zeker, ja.
Dat, bijvoorbeeld in een tomatensoepje of een salade. Hè, of denk aan Italiaans eten bijvoorbeeld. Hè. Dat is fantastisch natuurlijk. Of een guacamole werkt het goed in. Of een soort aioli, hè, dat is combinatie weer met mayonaise. En wat dacht je van de Griekse tzatziki is ook gebaseerd op die knoflook natuurlijk.
Ja, yoghurt met knoflook, toch?
Ja, is het yoghurt met knoflook en komkommer volgens mij.
Ja.
En kruidenboter is natuurlijk ook heel populair.
Maar zou het nou nog zin hebben om die supplementen dan te gaan nemen? Als je denkt van, ja, ik wil niet uit mijn mond stinken of wat dan ook. Maar heb je dan nog even goed al die effecten die je net noemde en die aangetoond zijn?
Ja, zeker. Ja. Sommige die zijn ontgeurd, dus dan kun je wat hoger doseren, gestandardiseerd. Dus dan kun je daarvan profiteren. En dat is met name interessant als je dus bijvoorbeeld een verhoogd cholesterol hebt. En je zegt van, nou, ik wil mijn bloedvetten zien er gewoon niet zo goed uit. En ik wil daar wat aan doen. Dan zijn die supplementen, ja, die kunnen daaraan bijdragen. Ja, niet alleen natuurlijk, want je moet een combinatie van leefstijl en voeding. Maar die knoflooksupplementen kunnen daar wel aan bijdragen. Ja, zeker.
Het aantal studies wat ik hier zie trouwens is echt enorm. Hè? Dus ook bijvoorbeeld heeft het een invloed op stikstofmonoxide. Wat bloedvaten wat doet uitzetten, is goed bij sport bijvoorbeeld.
Ja, dat is meestal heel tijdelijk, hè, dat effect.
2 tot 4 uur staat hier.
Ja, dat is heel tijdelijk.
Oh, nou, dat vind ik wel een flinke tijd. Ja.
Nou, ik vind het vrij kort.
Oké. Ja, het is hoe je het bekijkt.
Klopt. Maar er zijn inderdaad heel erg veel studies gedaan naar knoflook. Veel mensen die vinden het interessant. Hè? Dus ook onderzoekers, die weten daar heel veel belangstelling voor. Dus die duiken er dan volgens op. Nou ja, het is een lekkere smaakmaker en het doet ook nog veel goed voor je gezondheid. Dus ik zou het zeker vaker op het menu zetten.
Nou, doe ik het gewoon in het weekend.
Ja, dan, nou precies Frank. Dat lijkt me een goeie. Want ik sta ervan te kijken. Je bent zo
met
gezondheid en je eet nooit knoflook.
Nee, echt bijna nooit. Nee. Nou, dat ga ik inderdaad vanaf nu dan weer veranderen. Goed dat het onder onze aandacht is.
Ja, ik heb gewoon standaard altijd 2 bolletjes in huis. En als het op is, dan heb ik altijd alweer nieuwe gehaald. En als het even kan, dan doe ik even 1 of 2 teentjes ergens doorheen.
En let je nog ergens op bij de keuze? Dat je inderdaad dan die groene uit Frankrijk neemt? Of maakt dat niet zoveel uit voor jou?
Nou, die verse is dus niet altijd voorhanden. Hm. Maar wat ik vaak doe, is ik kies toch voor de biologische. En waarom is dat? Het is een paar dubjes duurder. En heb ik meteen biologisch in huis, denk ik. Ja, kies ik er meestal toch voor. Ja,
ja, goede keus. Oké, dankjewel.
Ja, graag gedaan weer.
En ga je nog eten zometeen? Nu?
Ik ga nu eten, ja.
Nu ga je eten. Oké, nou vast met een heel klein beetje knoflook erin dan.
Misschien doe ik nou wat extra's in.
Heb jij het zelf gemaakt of ga je het zelf maken? Of je
vriendin? Nee, mijn vriendin heeft het gemaakt.
Oh, nou, ben benieuwd.
Dus ik weet niet eens wat ze heeft gemaakt. Die komt net binnen, dus het wordt een verrassing.
Verrassing, nou leuk. Hé, hey, dankjewel, een fijne avond.
Ja, dankjewel.
Tot later.
Snel weer.
Ja, zeker. Doei. Doei. Dat was Juklen en meer over hem op de website van hem. Healthylife.nl. Ja, dat bloep geluidje was dat hij ophangt. Hij gaat echt even. Straks gezondheidsnieuws en eerst is dit Carly Simon en Why. De lange Jazzman 12-inch remix. Nee, ben benieuwd. Er komt nog heel veel meer aan, dus blijf lekker plakken, goed?
Said what? La di da di da.
say la-di-da-di-da.
Tekst eigenlijk, hè? Why does your love hurt? Nou, liefde, ja, dat kan natuurlijk pijn doen. Dat is wel Carly Simon in ieder geval bij de donderdag date. Maar het tijd is voor wat gezondheidsnieuws.
Dit is de donderdag date met gezondheidsnieuws.
Inderdaad.
Gezondheidsnieuws.
Als je ervoor zorgt dat je via je voeding of supplementen meer magnesium binnenkrijgt, dan kun je je cortisolspiegel verlagen. Dat schrijven Nederlandse nefrologen verbonden aan de University Medical Center in Groningen. Zij verdeelden 49 gezonde proefpersonen van 45 tot 70 jaar in twee groepen. En die mensen slikten gedurende 24 weken in de ene groep een placebo en in de andere groep elke dag 350 milligram magnesiumcitraat. En in die magnesiumgroep zakte de cortisolspiegel met ongeveer 8%. Dat is gunstig, want cortisol speelt een rol bij het risico op hart- en vaatziekten. En overmatige cortisolspiegels zijn in verband gebracht met veranderingen in het vasculaire systeem. Waaronder verhoogde arteriële stijfheid en verminderde endotheliale functie. En als je mag afgaan op dierstudies, dan houdt suppletie met vitamine C de huid jong en vrij van rimpels. Een in vitro studie die Japanse celwetenschappers hebben gepubliceerd zegt dat vitamine C nog beter werkt daarbij in combinatie met resveratrol. De onderzoekers stelden menselijke huidcellen bloot aan vitamine C En tegelijkertijd stelde zij die cellen bloot aan resveratrol. En toen bleek dus dat dat resveratrol de huidcellen meer vitamine C liet opnemen. En vegetariërs en veganisten die zijn zich al bewust van het risico op een tekort aan vitamine B12. Maar nu blijkt uit een onderzoek dat ook jodiumgebrek bij veganisten veel voorkomt. En zij baseren zich op bloed- en urineanalyses. Met name een derde deel van de veganisten had jodiumtekort volgens het criterium van de Wereldgezondheidsorganisatie. Volgens onderzoekers zijn veganisten zich nog te weinig bewust van hun lage jodiuminname. In tegenstelling tot hun vitamine B12-inname. Bijna alle veganisten namen supplementen met vitamine B12, dat is 92%, maar slechts 5 veganisten namen supplementen met jodium. En verder is ook opmerkelijk, constateerden de onderzoekers bij de veganisten een lagere inname van vitamine B2, vitamine D en calcium. En die lagere vitamine D-status die was ook opmerkelijk, omdat de helft van de veganisten die onderzocht zijn wel één of ander supplement met vitamine D innamen. Dus ja, wees dus blijkbaar alert op tekorten bij veganistisch eten en ook een klein beetje bij vegetarisch eten natuurlijk. Trouwens, Franca van Dalen, die is er vandaag niet. Vandaar dat je nu tussendoor wat gezondheidsnieuws hoort. Hey, en zometeen Ali Wouden van der Tuin. Zij is dus natuurgeneeskundige en ortomoleculair therapeute. Met een praktijk in Beringen. De praktijk heet Aurora. Bestaat sinds 1995 al. En we gaan met Ali praten over stress. En de kracht van positief en negatief denken. Eerst eventjes wat medicijnen via Stephanie Mills. Dit is The Medicine Song.
De Donderdag Date met Frank Ruiters.
You need a little bit of that medicine. I feel scared.
I feel like I'm choking.
Prevent your child's next asthma attack. Visit www.noattacks.org or call your doctor. Because even one attack is one too many. Brought to you by the EPA and the Ad Council.
We hebben eerder gesproken met Ali Wouda van der Tuin over de kracht van het denken. Dat het zo belangrijk is dat het of negatieve trillingen in je lichaam kan geven, of juist positieve trillingen. En positieve trillingen die geven energie. Nu is zij weer in het programma. Ali, welkom.
Hallo Frank.
Hallo. Ik ben benieuwd hoe jij nu deze inzichten allemaal hebt gekregen. Zelf in gesprek gaat met de patiënten of cliënten die jij voor je ziet en die bij jou komen met een bepaalde klacht.
Ja, en de eerste keer neem ik dus een hele anamnese af en aan de hand daarvan maak ik een behandelplan. De tweede keer komen ze terug, dan sluit ik ze aan de bioresonantie. En als ik zie dat de bioresonantie aangeeft dat de stressas heel hoog zit, dan weet ik ook dat daar de behandeling zit en praat ik dan met de klanten. Dus dan zeg ik van, goh, omdat ik ook vaak zie dat het terugkomend probleem is. Hè, stress hoog, burn-out en natuurlijk alle klachten die passen bij de hoge stress. Hè, heb je allergieën, auto-immuunziektes enzovoort enzovoort. Daar zet je ortomoleculaire middelen in. Maar door middel van, waar we het net over gehad hebben, ga ik het gedrag veranderen. Dat ze anders in het leven gaan staan. Dat ze positiever in het leven gaan staan. Dat ze daardoor een helende golfbeweging in het lichaam krijgen.
En hoe doe je dat dan precies? Mensen gaan natuurlijk heel makkelijk weer praten over het negatieve stuk.
Ja, ik koppel dat dan terug naar de klant. We zijn in gesprek. En ik vertel bijvoorbeeld ook van hoe je, als ze bepaalde dingen zeggen, hoe ze het anders kunnen verwoorden. Dat het helpend voor hen is, maar niet ziekmakend is. Dus bijvoorbeeld ook als ze zeggen van, ik kan dit niet en ik lig zo lang in bed en ik ben best wel moe. Dan maak ik er ook van dat ze zeggen van, wat heb je nodig om je beter te voelen? Want zodra je dat tegen jezelf zegt, betekent ook dat je praat met je onderbewuste, dat het iets kan veranderen. Dus als jij tegen jezelf van ik ben moe, dan verandert dat niet. Want dat is dus een signaal naar je hersenen dat het zo is en dat dat niet kan veranderen. Als je nou gewoon zegt van nou ik doe moe of ik doe gestrest, betekent dat dat je het kan veranderen.
Ja, precies. Ja, want de kracht van het onbewuste, als je tegen je onbewuste zegt dat je dus niet kan veranderen, hè, dus ja, het is zoals het is, dan verandert er ook gewoon niks. Maar het iets wat je inderdaad kan ombuigen, dan zal het lichaam het ook of je geest het ook gaan veranderen.
Ja. En daarom is het ook zo dat je als je positief naartoe gaat, naar de dingen kijkt, dan dat het daardoor ook verandert. En net zo goed bijvoorbeeld dat je zegt van nou, ik ga bijvoorbeeld naar de film met mijn dochter. En een hartstikke leuke dag gehad. Je gaat terug en je komt in de file te staan. Je komt thuis en het eerste wat je vertelt van goh, ik heb al 2 uur in file gestaan. Dat is het enige wat je vertelt. Nou, dat is voor jezelf niet helpend. Dat is negatief, negatieve trilling. Je vertelt alleen maar het positieve wat je meegemaakt hebt. Dus je maakt van jouw verhaal een fotoboek. Want je plakt ook niet de verkeerde foto's in jouw fotoalbum. Mm. Dus het zijn geen helpende handelingen die je toepast. Alles wat je doet en zegt moet voor jezelf helpend zijn. En daar moet je grip op. En dat zijn dan bepaalde veranderingen die je dan toepast.
Ik denk wel dat heel veel mensen dat heel moeilijk vinden, omdat we allemaal vanaf misschien een bepaalde leeftijd geneigd zijn om op die bepaalde manier steeds maar te denken. Je valt vaak in dezelfde zeg maar denkvalkuilen opnieuw.
Ja, snap je? En ik ga bijvoorbeeld, je hebt dan ook, omdat je een bepaalde overtuiging hebt, wat niet helpend voor je is, wat je onderuit haalt, wat jou negatief maakt, dat breng je in kaart met bijvoorbeeld kinesiologie. Ik pas toe welke overtuigingen zeg maar, mensen hebben, waar ze steeds in als een valkuil invallen. Dat corrigeer ik en dat ga ik anders ombuigen.
Kinesiologie, ja, de verbinding wordt even wat slechter, Ali, je bent niet zo goed te verstaan. Maar je zei dat als mensen die overtuiging hebben in het denken, die steeds maar zo hardnekkig zijn, dan maak jij gebruik van kinesiologie. Wat is dat precies?
Dat is eigenlijk een praatje, dat is een soort spiertest. Een zwakke spier en een sterke spier. Een sterke spier is ja, dan geef je antwoord ja op jouw vraag. Dus je praat met het onderbewuste. Is het een zwakke spier, dan is het nee en dan behoort het niet bij jouw overtuiging. Dus dan ga je een lijst afwerken wat voor jou dan om in kaart te brengen wat jouw valkuilen zijn.
Oké, dus je zegt eigenlijk dat je op die manier kan aantonen wat er precies in het onbewuste deel van je hersenen leeft aan overtuigingen.
Ja.
Zo?
Ja. Dus dat breng je in kaart en daar ga je aan werken.
En werken middels doorgaan met dat soort gesprekken met jouw cliënten?
Ja, door middel van gesprekken.
Nou, supermooi. Goeie gesprekken zijn dat, denk ik. Ik denk dat dan ook mensen heel, als een nieuw mens bij jou weggaan uit de spreekkamer.
Ja, dat is het zeker.
Super. En dan zie je ook langzamerhand verlichting van klachten ontstaan. Dus als die stress vermindert, dan kan het lichaam weer in balans komen, hè, waar het eigenlijk voor bedoeld is.
Ja.
En dan verdwijnen de klachten langzamerhand als sneeuw voor de zon?
Ja, en normaal gesproken zie je dan dat ze terugvallen. Mm-hmm. Je geeft ze middelen, ook al is het een regulier middel. Je behandelt iets, maar de klacht komt terug. En dat is wat ik zie. En door deze manier van therapie behandel je de kwaal echt.
Door de denkprocessen aan te pakken die er allemaal achter liggen.
Ja.
Goed. Ali, dankjewel.
Graag gedaan.
touch of life. No words are spoken. The only sound we hear is
body talk.
Rock it, rock it, rock it, break it, take it, shake it.
Bad Zoom. Lekker is dit, hè? Niet bekend. Ik kan het een beetje import noemen. Saturday night. En dat op de Thursday natuurlijk.
This is the Thursday date. Frank Reuters bringing you the latest health news and feel-good music on radio.
Zeker.
Dit is de donderdag date met gezondheidsnieuws.
Ja. Je weet misschien al dat onvoldoende slaap leidt tot veel meer calorieinname en dus ook tot obesitas. En er kunnen verschillende mechanismes ten grondslag liggen aan dat verband. Nu heeft een nieuwe studie aangetoond dat het in ieder geval gaat om de toename van de voorkeur voor zoete smaak als je dus slaaptekort hebt. In een gerandomiseerde studie sliepen 24 mensen gedurende 3 opeenvolgende nachten of 5 of 8 uur per nacht. Na elke nacht beoordeelden de onderzoekers het serumgehalte aan ghreline en leptine. Dat zijn hormonen die de smaak of de honger bepalen. En ook de objectieve voorkeur voor zoete smaak. Ook gingen ze naar hoeveel die mensen aten van een buffetmaaltijd. En ze vroegen via vragenlijsten naar het hongergevoel en de slaperigheid en de vermoeidheid. Hun conclusie is dat de kortere slaap de voorkeur voor zoete smaak verhoogt. En daardoor worden er meer calorieën opgenomen en ook meer calorieën en koolhydraten gegeten. Chronische stress treft wereldwijd 350 miljoen mensen. Het kan leiden tot depressie, middelenmisbruik, hart- en vaatziekten. Nu blijkt een hele goedkope remedie, middenrifademhaling, een mogelijke interventie. En dat betekent diep ademhalen en de longen uitzetten in het middenrif. Dit komt uit een review van 3 studies met in totaal 1046 deelnemers. Deze gingen naar welk effect middenrifademhaling heeft op de psychische en de fysiologische stress. In alle 3 van de onderzoeken werd de ademhaling onafhankelijk vergeleken met een controlegroep. In 1 studie verminderde 8 weken lang 20 sessies middenrifademhaling de ademhalingsfrequentie in rust en ook de cortisolspiegels. Nou, diep ademhalen is heel makkelijk aan te leren en vraagt geen apparatuur. Het houdt in dat je je op je ademhaling concentreert en vooral dat je de ademhalingssnelheid vertraagt. Bepaalde teltechnieken kunnen helpen om je middenrif dan gedurende een bepaalde tijd volledig uit te zetten en in te ademen dus en ook weer samen te trekken, dat is uit te ademen. Fysiologisch gezien stimuleer je daarmee door diep adem te halen de nervus vagus. En daardoor neemt de activiteit van het parasympathische zenuwstelsel toe. De muziek is afgelopen en de bloeddruk wordt lager. Dus in ieder geval, het helpt heel goed tegen chronische stress. Gewoon heel rustig ademhalen. Goedkoop te doen, kost niks. En wat kan je daarmee een hoop ellende voorkomen? Toch? En zo meteen de 2e uur. Met Birgitte Heij en Wouter de Jong en homeopaat Martin Vrijters. Dit is Calling Me Bad. Je hoorde trouwens net ook nog Imagination met Body Talk. And I want to sex you up. Dat is dit van Color Me Bad.
Come inside, take off your coat, I'll make you feel at home. Now let's pour a glass of wine, cause now we're all alone. I've been waiting all night, so just let me hold you close to me. Cause I've been dying for you, girl, to make love to me. This is what I'll do.
zover de